Dit is de podcast van Ellen Pitlow. Iedere aflevering praat Ellen met verschillende gasten over dieren om het onbenoembare bespreekbaar te maken. Dit is 30 minuten hashtag over dieren zonder omhaal. Zijn uiterst gevoelige dieren en spiegelen feilloos onze innerlijke toestand. Ineke Roetert, eigenares van Manege Gerner, erkend IKEF partner, zet deze natuurlijke kracht in voor haar praktijk paardbeleving. Ze biedt psychosociale therapie, familieopstellingen, traumaverwerking en voorouderwerk om mensen met stress, burn-out of familieproblemen te helpen. De intuïtieve inzet van haar paarden zorgt hierbij voor ruimte, balans en heling. Ineke, ben jij aan de lijn?
Ik ben aan de lijn.
Nou, wat fantastisch. Hallo. Welkom in de uitzending. Ja, ik had me hier heel erg op verheugd. We zullen een klein tipje van de sluier oplichten. Mijn paard heeft ooit bij jou gestaan. Ik denk ruim 1,5 jaar. En ja, ik vond jouw plek echt ontzettend bijzonder. Jij was altijd bezig met kruiden om te kijken of je paarden op een andere manier kon helpen dan directe dierenarts. Ja, wat ik er allemaal geleerd heb, daar heb ik gewoon echt een hele fijne herinnering aan.
Mooi.
Dus ja, dat is wat het is. Wij hebben eigenlijk ook altijd contact gehouden. Ik doe af en toe een oproepje voor dit programma. Ja, jij stuurde een berichtje en je zei, ja, ik heb toch eigenlijk wel wat bijzonders te vertellen. En zo kwamen we op paardbeleving. Ik denk dat het heel goed is dat we ook even wat over Manege Gerner vertellen, want dat is een bijzondere plek. Ik denk dat het leuk is dat de luisteraar eerst eventjes iets hoort over jou. Hoe ben je zo begonnen met een manege? Ik weet dat jij geen manege wilde, maar dat moet je nooit zeggen, hè?
Ja, klopt. Ik kom uit een gezin waar ik, toen ik 1 jaar of 6 was, mijn moeder begon met een manege. Dus ik heb vanaf mijn 14e stond ik al les te geven. En mijn hele leven draaide eigenlijk om paarden. Ik was 5 jaar oud en toen zat ik al op de Shetlanders. En het meeste wat ik me herinner is dat ik alleen maar zat te kletsen met de Shetlanders en vroeg of ze wilden blijven staan. En als ik dan 2 uur later terugkwam, stonden ze nog. Voor mij waren paarden eigenlijk al vanaf mijn vroege jeugd heel belangrijk. Dus die manege ging door. Ik heb daar bij mijn ouders gewerkt tot mijn 25ste. En naast school en waar ik niet zoveel deed uiteraard. Toen ben ik naar Dalfsen verhuisd en ik zei, ik ga nooit een manege beginnen, want het is altijd aanstaan. Veel mensen en nou, eigenlijk 80 uur werken per week en ongeveer minimum salaris hebben. Maar goed, ik had 2 ponies en een paard. En dan kwamen hier 2 meisjes aan de deur of ze mochten pony rijden. En ik had een typemachine, dus ik ben gelijk begonnen met uitnodigingen te typen en op school te hangen voor ik ga manegelessen geven. Dus Kamer van Koophandel ingeschreven en de start van de manege was er. De ponies stonden in oude varkensstallen. En, want mijn toenmalige man had wat varkensstallen en een buitenbak. En zelf nog wel een paar stallen. Dus zo is de manege begonnen. En eigenlijk binnen 1,5 jaar had ik 100 klanten per week. En een stuk of 10 ponies en paarden. En dat is zo gegroeid. En dat is nu 35 jaar geleden.
Ja, kan je nagaan, hè? De tijd vliegt. Ja. Toen wij elkaar ontmoetten waren we, tenminste ik ergens achter in de 30 en jij nog jonger. En nu staat er een 6 voor, geloof ik, hè?
Ja.
Komt ook heel
lang
veel.
Lang geleden, Ellen.
Ja, precies. Maar goed, we zijn er nog steeds. Nou, is die manege, we gaan daar zo nog even verder op, want ik zag een aantal dingen die ik heel erg hoopte dat andere maneges dat ook op zouden pakken. Jij let onder andere op gewicht. Daar gaan we zo even wat dieper op in. Maar het belangrijkste is dat paard staat gewoon bovenaan. En dan komt er eigenlijk een hele poos niks. En dan komt de rest. Daarin onderscheid je je.
Ja, daar is wel iets in veranderd. Ik heb als kind zijnde heel veel in de sport gereden. En eigenlijk vanaf het moment dat ik mijn eigen auto had, ben ik gestopt met wedstrijden rijden. En omdat ik het anders ging zien. Voor mij merk ik dat het mag niet over de rug van een paard gaan. Je zit op de rug, maar het moet niet ten koste gaan van een paard. Dus de eerste jaren in mijn managebedrijf ben ik uiteraard gewoon sportgericht aan het werk geweest. En het werd steeds een beetje minder. Dat ik dacht, die paarden hebben er last van. En dat komt natuurlijk ook, je krijgt lesklanten die alles moeten leren. Mensen rijden 1 keer in de week paard, doen weinig aan sport. Nou, dan krijg je al dat mensen ook wat zwaarder zijn. Dus dat is voor paarden best belastend. Vooral als je wat oudere paarden hebt die heel braaf moeten zijn en eerlijk. Die zijn vaak wat ouder, dus voor hun is dat lastig. En toen kwam er een keer zo'n ommekeer van, ik wilde het eigenlijk niet meer op die manier om paarden te dwingen dat ze aan het werk moeten. Dat is eigenlijk wel een heel lang proces geweest. Met elke keer onderzoeken van wat is er nu nodig? Wat wil ik nu? Tussendoor deed ik heel veel opleidingen. Eigenlijk ook wel vanuit als er wat was met een paard en een dierenarts kwam, dan is het toch ook vaak dat ze het niet weten, want ze kunnen er ook niet binnenin kijken. Dus dat was mijn eigen ontwikkeling, net wat je zei, ook met kruiden, homeopathie, andere behandelingen, trainingen gedaan bij Erik Laraker, een holistisch dierenarts, en daar ook mee behandeld, mijn eigen paarden vooral. Ja, en dan kom je steeds een stapje verder en ik wilde wat meer in plaats van alleen maar het rijtechnische. Want je komt volwassenen tegen met hun eigen issues. Je komt heel veel kinderen tegen met veel issues. 20 jaar geleden stond bij mij het paard voorop. En als er dan iets gebeurde, dan was voor mij het paard het belangrijkste. Dan kon ik ook gewoon echt zo'n klant wegsturen. En de laatste jaren is dat veranderd, dat ik veel meer naar de kinderen en naar de volwassenen kijk van wat zit daar en wat is er nodig en hoe kan het het beste gaan communiceren met het paard.
Ja, dat is natuurlijk wel heel bijzonder. Dat was eigenlijk ook een beetje mijn intro. Paarden zijn uiterst gevoelig en spiegelen feilloos onze innerlijke toestand.
Ja.
En ja, daar werk jij nu mee. Met name met kinderen, geloof ik, hè?
Ja, ik werk het meest met kinderen. Dat komt ook omdat ik niet zo heel veel grote paarden heb voor volwassenen. En heel veel volwassenen beginnen met rijden omdat ze dat vroeger graag wilden. En ze zijn een half jaar bezig en dan is het toch net niet en dan stoppen ze. En die hele brave paarden die je bijna nergens meer kan kopen, die worden ook ouder. Dus met ponies is het makkelijker, in onderhoud makkelijker en ook makkelijker aan te komen. Ja, en dan ga je eigenlijk automatisch meer naar de kinderen toe. En ik heb ook heel veel zomerkampen en in alle vakanties kampen. Dus dan doen we heel veel dingen op intuïtieve ontwikkeling met kinderen. Dus dan gaat het eigenlijk vanzelf steeds meer naar de kinderen toe. En dan de volwassenen die worden wat minder. En door ook een jaar of 7, 8 geleden begonnen te zijn met coachopleidingen, coachen met paarden, kom je erachter dat er heel veel paarden gaan spiegelen. En dan komt dus je grootste uitdaging. Als een paard spiegelt als je ernaast staat op de grond, dan mag dat allemaal. En tegelijkertijd in de lessen moeten ze dus heel braaf hun rondjes lopen en oefeningen doen.
Ja, dat spiegelen, daar gaan we zo meteen even wat dieper op in. Heel even een zijstapje, maar niet echt. Ik zie dat jij op de website paardbeleving.nl, voor de luisteraar die het leuk vindt om mee te kijken of dit naluistert, daar kun je heel veel vinden. Jij hebt ook een stukje dagbesteding. Wie komen er dan bij jou?
Ja, er is een man. Ik noem altijd nog een jongen, maar hij is ondertussen al een man. Hij is al ruim 18 jaar bij mij in dagbesteding. Hij is best zelfstandig. Met een manegebedrijf kan ik ook eigenlijk alleen maar mensen in dagbesteding hebben die toch een beetje zelfstandig zijn. Dus hij helpt met voeren, ponies binnenzetten, weilanden schoonmaken. In de stallen helpt hij mee. En nou, daar staan dus ook weer dingen tegenover. Dus de communicatie die er is en uitleg en de hulp en ondersteuning van hem. En ja, er zijn ook wel eens momenten dat er andere problemen in dagbesteding komen. Maar ik ben erachter gekomen dat het eigenlijk als er iemand komt in dagbesteding die 1-op-1 zorg nodig heeft, dat het bij mij niet past. Omdat je toch de zorg voor de paarden.
Ja, snap ik.
En er zijn lessen en klanten. En dus dat is, het is een klein groepje eigenlijk wat kan. Dus het is voor mij niet de uitdaging om mijn dag te gaan vullen met alleen dagbesteding aan te bieden.
Nee, kan me
dat
ook voorstellen.
Dat gewoon niet met mijn andere werk lukt.
Ik moet ineens even lachen. Er was iets op tv en dat waren volgens mij jongens met het Down syndroom. Die hadden ook een soort dagbesteding ergens. Of ik heb het op social media gezien, ik weet het niet. Maar goed, die deden die paarden het halster totaal verkeerd om. Op de kop en weet ik het allemaal. Maar het mooie van die paarden was, die liepen gewoon doodgemoederd mee. Die hadden zoiets van, weet je, doe je dat lekker op de kop. Ik snap het wel. Ja. En we gaan daar naartoe. En daar ontstond iets heel moois. En dat is eigenlijk iets wat je in het dagelijks leven met heel veel mensen met paarden niet ziet. Daar zie je een groot gevecht en gedoe. Ja. En ik vond dat prachtig om te zien.
Ja, ik denk ook dat dat komt door mensen met Down-syndroom leven ook enorm in het hier en nu. En eigenlijk ook hetzelfde als een paard. Een paard leeft ook in het hier en nu. En die oordeelt niets. En die checkt en die stemt af op degene die ernaast zit. En krijg je iemand die de wei in gaat, die op dat moment een rotdag heeft gehad en eigenlijk chagrijnig is of met zijn hoofd ergens anders zit, dan zit hij niet in het hier en nu. En daar reageren die paarden op. Maar mensen met Down-syndroom, die zijn eigenlijk gewoon heel erg in het nu.
Ja, eigenlijk zijn ze onderdeel van die kudde, hè? Doordat ze gewoon zijn wie ze zijn en alle poeha lekker laten zitten.
Precies.
Ja, geweldig. Ja. Ik wou eens even naar dat gespiegel, want dat klinkt prachtig. Alleen, ik ben dan heel benieuwd, hoe werkt dat?
Ja, hoe werkt dat nou? Het is echt best heel erg lastig om te begrijpen hoe dat nou werkt. Heel theoretisch vind ik het ook heel lastig om uit te leggen hoe kan dat nou. En ik denk ook niet dat het nu nodig is om dat theoretisch uit te leggen. Wat ik gewoon heel erg merk is dat een paard afstemt op degene die bij hem in de buurt is. Omdat je, net wat je net ook zei, onderdeel bent van de kudde. En alle paarden in een kudde vanuit de oerprincipe zorgen voor elkaar. En hebben ook het vechten, vluchten, bevriezen principe in zich zitten. Elk dier uiteraard. Dus als er gevaar is in zo'n kudde, dan gaan ze voor elkaar zorgen en dan kunnen ze gaan vluchten. Maar voordat er gevaar is, moeten ze dus eigenlijk zorgen dat iedereen gezond is en veilig voelt. Zodat ze met z'n allen weg kunnen komen. Paarden vechten eigenlijk uit zichzelf niet zo. Maar als ze opgesloten worden in een kleine stal en er is angst of gevaar in de buurt, ja, dan gaan ze dus of vluchten, wat niet kan. Ja. Dus dan kunnen ze gaan vechten. Ja. Dan zijn paarden best wel getraumatiseerd. Dan gaan ze bevriezen en doen niks meer. En jammer genoeg vinden heel veel mensen dan dat het paard gevaarlijk is, maar die voelt eigenlijk gewoon de angst. En ze hebben zulke voelsprieten dat ze exact in een schijnbaar wel meer dan een kilometer kunnen aanvoelen waar gevaar is. En dat gevaar, dat registreren ze en gaan ze dus vanuit dat krokodillenbrein gaan ze of vluchten of vechten of vergriezen.
Jij gebruikt, of gebruiken klinkt ook weer zo naar, is verkeerd woord. Jij laat door middel van het paard zien, zo is beter denk ik, waar de schoen wrikt bij iemand.
Nou, het paard laat het zien.
Ja, het paard laat het zien. Dat is wat het is. Kan je eens iets over iemand zonder naam vertellen die ergens misschien burn-out is of weet ik veel wat? En wat jij dan kan lezen bij dat paard?
Ja, ik heb daar wel een heel mooi voorbeeld van. Ja, wel veel meer voorbeelden, maar deze vind ik altijd bijzonder. Ik had een aantal grote paarden in de wei staan, want ik werk het liefste met als paarden losstaan. Mm-hmm. Want ik vind dat paarden zelf mogen kiezen of ze wel of niet erbij mogen zijn of willen zijn. En heb je ze aan het touw, dan hebben ze eigenlijk niet zoveel te zeggen. En dan nog pakken ze dus alles van de mensen op en dan heb je paard een burn-out. Dus dat is ook niet de bedoeling. En ze mogen zelf kiezen of ze wel of niet mee willen werken. Ik had dus 4 grote paarden in de wei die al heel lang samen stonden. En ik kom met een cliënt in de wei die in een traject zat. En dan kan je ze dus door meer oefeningen, metaforen neerleggen. Had ik met lange touwen had ik haar 3 cirkels laten neerleggen. 1 cirkel voor het verleden, 1 cirkel voor het heden en 1 cirkel voor de toekomst waar ze naartoe wilden. Die cirkel van het verleden en het heden had ze eigenlijk tegen elkaar aangelegd. En die van de toekomst, die lag heel ver weg. En ineens komt er, ze stond in het verleden en in het heden. En ze zat heel te twijfelen en het ene paard komt er aanlopen. Ze pakt letterlijk dat touw in zijn mond en rent er snoeihard vandoor. En gooit echt dat hele lange touw van 10 meter gewoon in de hoek van de wei neer.
Onder het mom, dat is voorbij.
Nou ja, voor de cliënt is de vraag van, ja, wat doet het met jou en wat heb je gezien? Ja. Er zijn coachmethodes dat ze zeggen van het paard slingert met zijn staart, dus die is agressief. En herken je dat? Nou, dat vind ik invullen.
Ja.
En ik vraag dan aan de cliënt, wat zie je zelf? En kom je dat bekend voor? Want kijk, als je bijvoorbeeld een paard op de grond plat ziet liggen en je vraagt 10 mensen van wat zie je, dan zegt de een die zegt, joh, die ligt lekker te slapen. En de andere die zegt, hij is dood. En de volgende die zegt, hij is hartstikke ziek. En de andere die zegt, nou, die is lekker lui aan het doen. En de volgende die zegt, hij is enorm gedissocieerd. Dus iedereen heeft daar een andere mening over. Ja, en dat zegt dus eigenlijk iets over waar die persoon zelf op dat moment een issue mee heeft.
Ja, en hoe doe jij dat? Want ik merk dat ik nu direct al zeg van gooi het verleden maar weg. En jij gaat het uitleggen. Dus volgens mij ga jij kijken of die puzzelstukjes te leggen zijn of niet.
Ja.
Zeg ik dat dan goed?
Nou, ik ga het niet zelf uitleggen, want ik hoef eigenlijk alleen maar aanwezig te zijn en bedding te geven voor het hele proces en vragen stellen. En vragen stellen is, als je heel gericht vragen stelt naar wat je zelf al denkt, dan ben je het ook al aan het invullen of aan het projecteren. Ja. Dat kan ook heel goed, want we hebben allemaal ook onze eigen dingen. Dus het is heel moeilijk om de juiste vragen te stellen zonder dat je iets invult en dat het echt bij de cliënt zelf blijft en daar ook naar boven mag komen. Dat je niet echt in een oude beerput gaat drukken om oude pijn naar boven te halen. Want ik vind dat het niet aan ons is, maar dat de cliënt zelf of de persoon, dat als hij er klaar voor is, dan komt het wel als je de juiste vragen stelt.
Oké, nou was ik net heel direct ook weer met een burn-out. Wat voor klachten hebben de kinderen die bij jou komen?
Oh, ik vind dat het de laatste jaren, eigenlijk sinds de coronatijd, zie je kinderen steeds meer naar binnen gekeerd.
Okay.
Stiller. Ik zie steeds meer kinderen die niet meer de mogelijkheid hebben om zelf creatief te denken. Mm-hmm. Gelukkig zijn er nog een aantal kinderen die dat wel doen, maar zie steeds meer kinderen die stiller worden, hun stem eigenlijk minder gebruiken. Wachten tot je opdrachten geeft en daar braaf naar luisteren. En dat zie ik de laatste paar jaren steeds meer worden. Dus die vind ik lastig. Om het zie je bij heel veel kinderen op dit moment.
En als ik me goed kan herinneren, roep jij altijd een paard moet paard kunnen zijn. En ja. Dan kan ik wel invullen dat een kind kind mag zijn.
Ja, exact. Ik krijg ook kindjes van 6 op les. Mm-hmm. En ouders hebben eigenlijk geen idee wat een paard nou is. Alsof ik met een afstandsbediening sta, een knopje kan indrukken dat hij rechtuit loopt en alles doet wat ik vraag. Dat is dus niet zo. Want als een kind op een pony zit die tegelijkertijd op school een nare ervaring heeft gehad, of eigenlijk misschien al heel lang in de stress zit, dan reageert die pony erop. Ik vergelijk het eigenlijk met een paard of een pony heeft 2 taken. En het spiegelen, want dat is wat ze graag doen, want dat gaat vanzelf.
Mm-hmm.
Als ze paard mogen zijn. En tegelijkertijd moeten ze als rijpaard functioneren. Nou, dat is echt de grootste uitdaging afgelopen jaren geweest. En hoe ga je daar nu mee om? En daar geef ik in de lessen kinderen de tools voor hoe ze daarmee om kunnen gaan aan zenuwstelselregulatie. Je aandacht verplaatsen, dus echt in het nu zijn. En dat is natuurlijk hartstikke moeilijk. Maar voor kinderen is het fijn om te leren dat ze op dat moment dan gewoon met de pony aan het werk kunnen. Zodat de pony niet met hun aan het werk moet. Want het kind dat erop zit, is natuurlijk onderdeel van de kudde.
Ja,
en die
jij
moet
zegt
geheeld worden en veilig zijn.
Ja, jij zegt nu wel even iets heel moois, want dat realiseren we ons niet altijd. Hè? Dat wij met een hoop stress en trubbels op stal komen. Of dat nou op een manege is of bij je paarden thuis. En mm-hmm. We hebben het nu even over paarden. Het zal ook voor andere dieren gelden.
Ja.
En dat zij eigenlijk die trubbels meekrijgen gewoon letterlijk.
Ja, toevallig net nog een meisje die had afscheid genomen van school. Kwam voor het eerst op de pony. Ze was verdrietig geweest. Ze ging naar een andere school. En na het rijden zei ze, ik ben helemaal weer blij, want nu heb ik Blackie ontmoet en hoefde ik niet meer aan school te denken en ben ik helemaal gelukkig.
Ja, dat is wel heel bijzonder.
Dus, die pony geeft zo'n kind natuurlijk dan blijdschap, maar tegelijkertijd heeft de pony het ook wel overgenomen. En nou kunnen ponies en paarden kunnen dat heel goed zelf afvoeren als ze daarna lekker de wei in kunnen klepperen. Ja, de meeste mensen bij de paarden, die gaan na het werk, gaan de paarden gaan op stal en krijgen ze een hap eten en dan is dat zo. Dus die paarden kunnen zelf niet meer reguleren. Ze kunnen niet rennen, ze kunnen niet rollen. En dat is hun manier om alles los te laten wat ze van ons oppakken.
Ja, mooi. Nou, even terug naar oorlog in Oekraïne. Ik heb ergens gevonden dat jij een dag hebt georganiseerd voor vluchtelingenkinderen op de manege.
Ja, dat is lang geleden.
Ja, maar ik ben gefascineerd door Oekraïne. En ik pluis altijd een beetje van, kan ik wel dingen vinden?
Mm-hmm.
Kijk, en zij zijn natuurlijk gevlucht. Kinderen voelen feilloos aan dat dingen misgaan. En zij gaan mee. Zij hebben ook niet de regie. Moeten met hun ouders mee. Dat zal vaker voorkomen dat dat lastig is. Wat gebeurde er met die kinderen toen ze bij jou waren?
Ja, je ziet natuurlijk wel dat sommige paarden of ponies daarop reageren en stiller worden. Dus eigenlijk stiller worden in hun beweging. Ik heb geen ponies die er vandoor gaan of agressief worden. Ik denk ook, of laten zien in ieder geval wat er is. Heb je nou alleen maar coachpaarden die alles mogen laten zien, dan is het echt hun taak. Maar bij mij moeten ze dus ook gewoon in hun lessen lopen.
Ja.
Dus dat is voor die zijn dan toch nog wel een beetje geconditioneerd ook in dat ze ook braaf moeten zijn. En dat zijn ze ook. Dus ik heb daar niet zo heel veel in gezien dat er heel veel angst of vluchtmomenten zaten. Daarnaast waren die kinderen ook op dat moment heel erg in het hier en nu, omdat ze het fantastisch vonden dat ze met paarden mochten werken. Ja, en dat is voor paarden heel erg belangrijk, dat je echt in het hier en nu bent en even gewoon tot rust komt. En dan alleen maar bijvoorbeeld zegt van, zo, ik sta nu hier en het is vandaag deze datum, ik ben in Dalfsen en het is ik ben klaar voor vandaag. Dan is het voor die paarden al oké.
Ik denk wel trouwens, want ik zie heel veel maneges waar van alles gedaan wordt. En meestal is dat dan toch een proefje rijden waarop die kinderen een diploma krijgen. En dat zal best belangrijk zijn, maar ik merk altijd aan jou, en dat was toen ook al, dat jij altijd bezig bent met eerst het verzorgen, leren op de grond, het aanraken, het masseren, het borstelen. En dan komt er nog een hele poos niks en dan gaan we een keertje rijden. En ik denk dat daar op heel veel maneges gewoon enorm gebrek aan is. dat daar geen tijd voor wordt gemaakt. En uiteindelijk leer je dan niet goed met een paard of een pony omgaan.
Ja, ligt eraan op welke manier. Want als je leert hoe moet je poetsen en opzadelen, en hoe moet je hem in de wei zetten en weer terug, dat voor je veiligheid, dat is één ding. En dat leren ze natuurlijk wel op maneges, als het goed is. En ik weet ook wel dat er steeds meer bedrijven zijn dat het ook echt verandert wel in Nederland, dat er anders gekeken wordt naar ook dit hele onderdeel, dat paarden ook laten zien wat ze zelf willen doen. Je paarden weer begrijpen, ik lees het toch steeds meer. En ja, dat is voor mij belangrijk wel, om meer kinderen in contact gaan komen met een paard en zichzelf leren kennen en hun eigen patronen gaan herkennen. Nou, bijvoorbeeld, ik heb een springles met een aantal grotere meiden die vanuit het zenuwstelselregulatie heel goed snappen dat als het paard ineens reageert, dan zeg ik van, waar zit je nu?
Ja.
Oh ja. Dan hebben ze, oh ja, ik zit nu even in het dorsale stuk. Dus vandaar dat hij dat doet. En het zijn termen vanuit het zenuwstelsel. Ja. En die kunnen zichzelf dan direct reguleren. En dan zie je dus ook dat die paarden daarna gewoon weer even uitblazen. En
dit
weer
is,
doorgaan.
Dit is voor heel veel mensen een beetje abracadabra.
Ja.
Ik heb er ook mee te maken gehad, omdat ik een paard had wat niet makkelijk was. En ja, er zat een stuk ook in mij waarop ik gewoon ook niet aanwezig was. En ja, toch te veel stress en alles bij me had, maar daar gaat het een beetje over. En waar ik wel blij mee ben, is dat er steeds meer boven water komt. Het gaat misschien te langzaam, maar er is wel een kentering. Mensen gaan het op een andere manier doen. Er komen andere berichten binnen, dus dat is oké. Okay. Ja, en nou ga ik een klein stukje voorlezen. Zo begin jij met paardbeleving. Paardbeleving is er voor jou als je op zoek bent naar antwoorden, de diepte in wil duiken, zelfvertrouwen, inzicht te krijgen in je leven, kunnen groeien, meer genieten van het leven, in je kracht staan en zoveel meer. De rest kan iedereen even opzoeken op de website paardbeleving.nl. Ik volg een cursus tarot en het lijkt wel bijna de tarot van de paarden. Dit gaat ook over antwoorden, nou ja, je levensweg enzovoort. Ja. Nou, dan ga ik even helemaal naar de andere kant, want ik heb nou 3 keer ICAF geroepen. Dan wil de luisteraar natuurlijk ook weten wat dat precies is. Je bent daar partner. Wat doe je daar?
Ja, wat doe ik daar?
Ja, wat doe je eigenlijk?
Ja, wat doe ik daar?
Wat is het?
Een jaar of 6 geleden ben ik begonnen met psychosociale therapie. En eigenlijk ben ik eraan begonnen omdat ik in de coronatijd mocht ik alleen maar privélesje buiten geven. En ik dacht, ik ga met coaching bezig, kindercoaching. En er was een meisje die altijd boos was, echt extreem boos gedrag. En die had ik met de pony en knuppels neerleggen een coaching gedaan. En uiteindelijk zei ze, ik ben hier naakt, ik ben net geboren en dat deed heel erg pijn. En daarom ben ik niet zo boos. En dat was voor mij de ingang. En ik had wel eens gehoord van de crashmethode. Dat was voor mij de ingang om daar naar op zoek te gaan. En gestart met die opleiding. Psychosociale therapie. En dat is de prenatale zorg, de basishechting, basisvertrouwen, prenatale hechting. En daar werk ik ook mee. En ik heb daar een businessprogramma gevolgd vorig jaar. En zij zochten ineens partners om de trainingen te gaan geven. Omdat ze zelf ook aan het groeien is. Dus er zijn 6 partners bij elkaar gekomen door het hele land heen, om dus die trainingen te gaan geven die zij ontwikkeld heeft. En de CREF is het CREF-model vanuit de Maslow's piramide. Daar heeft ze het ook uit ontwikkeld voor het basisvertrouwen, emotionele verbinding. En het is een prachtige manier om dit allemaal te leren, om meer basisvertrouwen te krijgen. En waar het dus eigenlijk vandaan komt. Waarbij de paarden helpen om aan te geven eigenlijk van waar ligt je behoefte. En waar kan je in groeien en je patronen gaan herkennen en weer in het leven kunnen staan.
Mooi. Is dat een voorbode? Want je werkt ook, of tenminste je organiseert of biedt ook aan familieopstellingen en voorouderwerk. Want dan zou ik zeggen, dan begint dat bij geboorte. Daarna kom je misschien in gedoe met je familie. En is een familieopstelling een goed idee om achter dingen te komen?
Ja, klopt. Wat ik eigenlijk heel mooi vind, is dat het coachen met paarden voor mij meer een intakegesprek is. Omdat paarden best wel veel laten zien. En daarna gaat het al heel vaak naar opstellingenwerk om de patronen helder te krijgen in het systeem. Waardoor je ook in het familiesysteem komt, maar ook in voorouderstukken. Ja, en daarna dan bestaat er de mogelijkheid om in een regressiesessie te gaan onderzoeken wat er dus eigenlijk werkelijk aan de hand is en wat geheeld mag worden. En daar zijn in die laatste sessie zijn geen paarden bij. Maar in de familieopstelling is prachtig. prachtig om dat met paarden te gaan doen.
Nou, misschien moet ik dat dan nog. Ik ga toch al iets bij jou doen, dat ook doen. En dan gaan we het nog een keer vertellen. Zonder natuurlijk al te persoonlijk te worden. Maar dan kan ik het misschien uitleggen wat er gebeurt.
Ja. Ik heb een, misschien ken je haar nog wel, Jetje. Dat is zo'n hele dikke eigenwijze pony. En waardoor ze zo dik is, omdat ze altijd heel graag eet. En als zij met een coaching meedoet. Dan, zij doet altijd mee in coaching. Dan heb ik in de binnenbak heb ik 5 of 6 ponies lopen. En zij staat altijd vooraan. En heel vaak heeft zij ook iets met overlijden of overleden kinderen van mensen. Of vroege geboortes, abortussen, daar kan ze ook nog op aangaan. En dan ligt ze heel vaak plat, alsof ze letterlijk dood ligt. En dan is het zo bijzonder. Dan kan iemand langskomen met de voerkruiwagen of met de brokschep. En Jetje blijft gewoon plat liggen. En komt gewoon niet in beweging.
Ja, dat is geen paard die dat doet. Want als ze kunnen wat dat betreft bijna klok kijken. Op het moment dat de voorschep komt, dan zijn ze allemaal wakker. Wat bijzonder. En zijn
en
dat dan...
tegen Jetje van, joh, je bent klaar. Dan haal ik je weer uit die opstelling. En je ziet het ook aan paarden. Als ze opgesteld staan voor iets, dan zie je het aan hun gezicht. Ze gaan trillen met hun lip.
Ja.
Ze staan een beetje te shaken. En daar kun je echt hele mooie dingen mee doen.
En zijn dat altijd situaties waar mensen het ook van weten? Of...
Nee.
Oké, dus dat dier haalt ook nog dingen omhoog waarvan mensen misschien helemaal niet weten dat ze daar onbewust mee zitten.
Ja, en onbewust weten we natuurlijk alles. In ons hoofd is eigenlijk maar 7% van wat we weten. En de rest ligt opgeslagen in je lichaam.
Ja.
Ja, en die paarden die weten dat haar fijn ook wel aan te raken en tevoorschijn te toveren. En als je daaraan kan overgeven dat wat er dan is, dan wordt het ook bewuster en kan je ermee aan het werk. Maar zo gauw als je blijft analyseren en in je hoofd blijft zitten en de controle daarop wil hebben, dan kom je niet bij je onderbewuste wat in je lichaam opgeslagen is. De paarden zien het wel en die werken daar ook mee.
Ja, prachtig. We gaan even een zijstapje maken. De ruiterkampen. Je kunt al als kind van 6 hè, bij jou op kamp komen. Dat zijn super bijzondere kampen. Het grappige is, een filosoof zei altijd, als iedereen doet waar die goed in is, hoeft er niemand te werken. Ik moet altijd denken dat als je iets de wereld in wil hebben en je moet dat hele internet ondersteboven jassen, misschien klopt er dan wel eens iets niet. En die kampen van jou, daar hoef je volgens mij niet eens reclame voor te maken. Die zijn altijd vol. En dat gaat gewoon mond op mond. En het is misschien leuk om, hè, want ik ben zelf op ponykamp geweest. Nou, daar gingen we paardrijden, we aten boterhammen, we gingen barbecuen en we hadden een bonte avond. En als ik naar jou kijk, dan denk ik, oké, kinderen leren er ook rijden, maar ook tai chi, pilates voor de zithouding, paardenmassage, kruiden EHBO. Ik weet dat ze dromenvangers maken. Nou, dat is wel even andere koek.
Ja, en wat ik heel belangrijk vind in de kampen is het groepsbesef. Dus dat kinderen voor elkaar ook met elkaar rekening houden en ook voor elkaar een beetje zorgen in die week. Want we zijn als grote groep waar iedereen elkaar helpt. En het is ook een beetje in wat mijn ontwikkeling is geweest. 20 jaar geleden gaf ik totemdierreizen vanuit het shamanisme. En dat is de afgelopen jaren helemaal niet meer. Tenminste, ik doe dat niet meer met de kinderen. Maar wel oefeningen van nee zeggen, elkaar aankijken. Wat zie je in de ander? Dus wat zie je in jezelf? En ook wat ik net uitlegde over dat zenuwstelsel reguleren. Daar krijgen de kinderen de uitleg over. En meiden van 12 gaan op school er een spreekbeurt over houden. En dan flapperen de leerkrachten met hun oren zo van, waar hou je die wijsheid vandaan? En daar, dat is waanzinnig. Want als ze dan een toets hebben, dan weten ze, er is nu stress. En ik ga dit zo reguleren en dan kunnen ze een toets maken.
Ja, geweldig.
Dus ze worden steeds krachtiger. En kinderen die na het ponykamp weer naar school gaan, dat de ouders zeggen, voor het kamp was het huilen naar school. En na het kamp hebben ze gewoon zin om naar school toe te gaan. Ze zijn krachtiger en komen meer voor zichzelf op.
Ja, ik heb hele mooie referenties gelezen van echt ouders die ze... je zegt niet dat je een ander kind terugkrijgt, maar het lijkt er wel op. Ja. Het enige is even, want kinderen van 6 tot 16 jaar, dat is nogal een verschil.
Ja.
Gaat dat dan ook lekker samen?
Ja.
Wat mooi.
Die kinderen van 6 zijn super wijs. Ik heb zelfs al een meisje van 5 gehad op kamp. Je hebt ook oefeningen die je dan niet samen doet. Met de meiden van 16 heb je andere gesprekken dan met kinderen van 6. En andere oefeningen ook. Maar in totaal in grote groepen helpen die meiden van 16, die helpen die van 6.
Ja, geweldig.
Hey, en ik word ook blij, want die meiden van 16 die vinden het heerlijk om dat kleine kind te zien spelen, omdat ze hun eigen innerlijke kind ook weer lekker kunnen laten spelen.
En ik heb begrepen dat je ook een goede kok bent. Iemand heeft dat ook geschreven.
Ja, Kinderen zeggen altijd dat ik het lekkerst kan koken van de hele wereld. En ik kook ook glutenvrij, lactosevrij. Voor degenen die dat nodig hebben. Vegetarisch, vegan, alles wat... het liefst eet ik gewoon zelf wel alles. Maar, dus we maken gewoon verschillende gerechten voor iedereen die dat nodig heeft. Dus heb je een dieet, dan kan het prima bij mij.
Nou, even afsluiten. Dan toch eventjes terug naar Manege Gerner. Wat ik geweldig vind en wat misschien niet heel leuk klinkt... maar is dat jij een gewichtsgrens hebt... Omwille van het paardenwelzijn, 80 kilo, ben je daarboven, hartstikke prima. Maar dan moet je eerst even op dieet.
Ja.
Het tweede is volwassenen zonder ervaring. En daar hebben we het laatst op een ander moment over gehad. Mm-hmm. Kunnen terecht en zijn meer dan welkom voor allerlei activiteiten met paarden. Maar we gaan niet meer leren rijden. Want die zijn te vaak uit balans en met te veel gewicht. Is dat gewoon een enorme belasting van het paard.
Ja.
En... als je wil beginnen, krijg je altijd eerst een privéles.
Ja.
Nou, hartstikke goed.
Ja. Maar gebeurt het natuurlijk bij... heb je maneges met veel meer paarden... waar paarden zijn die echt bomproef zijn... en die doen wel beginners van volwassenen. En volwassenen hebben dan ook redelijke spierconditie... en gewone conditie. Dan, ik wil niet zeggen dat het niet mogelijk is... om te leren paardrijden.
Nee, maar je bent er streng in.
Ik heb er de paarden niet meer voor. En,
dat snap ik.
Dus het is een bewuste keuze.
We zitten erdoor. Heb jij nog een nabrander?
Geen nabrander.
Nee, helemaal geen nabrander.
Nee, erg leuk. Ja, heel even zat ik nog te denken aan de dagbesteding. Als er nou iemand is die luistert en die zegt... ik wil zo graag in de dagbesteding. En ik heb cliënten en ik heb geen plek. Ik heb de plek en de ruimte en alle dingen die te doen zijn.
Hartstikke goed.
Iets samen kunnen doen is ook altijd een optie.
Kunnen ze via paardbeleving.nl of via manegegerner.nl reageren?
Ja hoor.
Dan gaan we dat doen. Mag ik jou danken voor dit heerlijk gesprek?
Ja, graag gedaan. Het was heel fijn.
Dankjewel voor het luisteren. Wist jij dat ik iedere donderdag tussen 5 en 6 het radioprogramma Hashtag Over Dieren presenteer bij Loe 105.5 FM? Tot slot zou ik je willen vragen mij te helpen om deze podcast onder de aandacht te brengen. Je kunt de podcast bijvoorbeeld delen op Instagram of Facebook, zodat je vrienden en volgers het ook zien. Hoe meer mensen zich bewust worden hoe bijzonder dieren zijn, hoe beter.